onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komende is. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente waar het vanavond ook weer gaat, zoals vanmorgen, over Saulus. Zingen we nu uit Psalm 33. Het vijfde vers waarin we zingen, schoon de heidenen samen list op list beramen, God verbreekt hun raad. Dat heeft hij bij Saulus dus heel duidelijk gedaan. En daar geldt het ook, het negende vers, het briesend paard moet eindelijk sneven. Hoe fel het draaf in het oorlogsveld. De versen 5 en 9 van de 33ste psalm.
Thank you.
zingen we na de geloofsbelijdenisgemeente uit Psalm 34, het vijfde vers, vreest, vreest hem te allen tijd. Het vijfde vers van de 34ste psalm. Maar dan nodig ik nu u en jullie allen uit om samen met Gods wereldwijde en eeuwenoude kerk in het hart mee te belijden het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met deze woorden: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Over het verdere van deze dienst. Heerlijke, almachtige, trouwe en genadige, ontfermende God in de hemel. U die om Christus wil, zo'n liefdevolle vader wil zijn, voor mensen zoals wij. Wat is dat toch groot, Heer? En wat hebben we dat aan u te danken? We hebben het geloof mogen belijden in u, Vader, Zoon en Heilige Geest. En in alles wat u gedaan hebt, doet en zult doen. Heren, wat zijn uw werken zeer groot. Gij die elk gunstig gadeslaat, die op uw genade wacht, in benauwdheid, ook in voorspoed en tijden van zegen. We mogen het van u verwachten. Geef dat, Heere, dat we zo in de kerk mogen komen te zitten vanavond. U weet hoe we opgekomen zijn. Heere, misschien was er een hartelijk verlangen om weer van u te horen. Om uw zegen te ontvangen. Om uitleg vanuit uw woord te krijgen. Om geestelijk leiding te krijgen. Heere, wilt u dat dan ook heerlijk vervullen. En maak het goed, Heere. Ook als misschien anders zijn opgekomen. Het kan ook in een zekere gedachteloosheid zijn. Vanuit een hele goede gewoonte. Heere, misschien is het nog weer op een andere manier dat we vanavond ons plekje hier in de kerk hebben ingenomen. Of thuis, waar we verbonden zijn met deze dienst door de middelen van de techniek. Heere, we bidden u. Maak het met ons allen goed. En geef, Heere, dat we geestelijk wakker mogen zijn onder uw woord. Mogen horen. Het ook mogen begrijpen. En dat bidden we ook voor de eenvoudigste en de jongste in ons midden. Dat het duidelijk mag zijn, Heere. Maar ook geven aan de kerkgangers. Die de meeste kerkdiensten van ons hebben meegemaakt. Dat uw woord voor hen weer opnieuw mag opengaan. Heere, tot zegen. Geef ons te luisteren, Heere. Geef ons te spreken. Geef ons te zingen. Geef ons te bidden. O Heer, het zal toch allemaal goed komen als u komt met de overmachtige werking van de Heilige Geest. En daar bidden wij u vurig om. Kom, o Heilige Geest, daal neer in ons midden. Daal neer als we thuis meeluisteren. Daal neer, Heere, en verblijd ons met uw daden in de opening van uw woord. In de verlichting van u, Heilige Geest. Heer, en als we u dit alles vragen, dan buigen we ons voor u neer. Als mensen, die zo gemakkelijk in eigen kracht voortgaan. Misschien dan niet meteen als een briesend paard, maar toch wel, Heer, in eigen kracht. Heer, houd ons stil. Houd ons staande. Doe ons buigen voor u, Heer. Doe het ons van u verwachten, van u, Heere Jezus Christus, die zelfs voor een zondaar als Saulus aan het kruis bent gegaan. Trouwe Heere, wilt u ons zicht geven op de Heere Jezus Christus en op zijn genade. En doe ons zijn stem horen in de bediening van het woord. Genadige Heere. Dat we straks als gezegende mens het kerkgebouw mogen verlaten. Gezegend door het bidden, door het zingen, door het luisteren. Gezegend ook door de zegen die we aan het einde van de dienst meekrijgen. Maak het zo in alles wel, Heere. En geef dat alles voor u mag zijn. En tot eer van uw grote naam. Maak zo deze dienst. Tot een eredienst. Uit genade om Jezus wil. Amen. We slaan vanavond dus opnieuw Handelingen 9 op. Op het bord staat netjes zoals ik het opgegeven had vanaf het eerste vers. Maar naar ik begreep sprak dominee Muller over dat gedeelte. Dan stel ik voor dat we vanavond lezen vers 10 tot en met 19. Handelingen 9, dus nu vanaf vers 10. En er was een zeker discipel in Damascus, van wie de naam Ananias was. En de Heere zei tegen hem in een visioen, Ananias. En hij zei, zie hier ben ik, Heere. En de Heere zei tegen hem, sta op en ga naar de straat die de rechter genoemd wordt en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is, uit Tarsus, want zie hij bidt. En hij heeft in een visioen gezien dat de man van wie de naam Ananias was binnenkwam en hem de hand oplegde, opdat hij weer ziende zou worden. Ananias antwoordde echter, Heere, ik heb van velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heilige in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier volmacht van de overpriesters om alle gevangen te nemen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zei tegen hem, ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. En Ananias ging heen en ging het huis binnen. En na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij, Saul, broeder, de Heere heeft mij gestuurd, namelijk Jezus die u verschenen is, op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weerziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen, en onmiddellijk werd hij weerziende, en hij stond op en werd gedoopt. En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan. En Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus. Tot zover de schriftlezing vanavond. De tekst voor de bediening van het woord vindt u in het 15e vers, waar de Heere tot Ananias zegt, want deze is mij een uitverkoren instrument. Het Griekse woord voor instrument kan ook vertaald worden met vat. Want deze is mij een uitverkoren vat of instrument. Maar daar gaan we vanavond over nadenken. Voordat we erbij stilstaan, gaan we nog zingen uit Psalm 65, het tweede en derde vers. U wordt meegedeeld, wat de kerkdiensten betreft, aanstaande donderdag 20 juni. Hoopt voor u voor te gaan om 2:30. Dominee Langeweg, uw oud-predikant uit Barendrecht, in verband met de inzegeling van het huwelijk van Tijmen Schouten en Nienke Bok. Wat de kerkdiensten van zondag 23 juni Deovolente betreft, in de morgendienst gaat voor u voor om 9:30 dominee A.J. Hagedoren uit Zegveld, 's avonds om 6:30 dominee M. van Dalen. De collecte, de eerste is voor de Zondagsscholenbond, de tweede voor de kerk. Van harte aanbevolen, evenals de zendingsbussen en steunpilaren bij de uitgang. Tot zover deze afkondiging. Wij gaan nu zingen uit Psalm 65, daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 65, vers 2 en vers 3. gemeente, wanneer ik vanavond Paulus de grootste van de apostelen noem, dan denk ik dat ik waarschijnlijk op de instemming van u allen kan rekenen. Belangrijker is natuurlijk dat we het getuigenis van de schrift aan onze kant hebben. Omdat immers de Heilige Geest deze apostel in de Bijbel laat zeggen, ik heb meer gearbeid dan zij allen. En omdat van deze apostel meer brieven bewaard zijn gebleven dan van alle apostelen samen. En dat we van deze apostel weten dat hij meer geleden heeft dan de andere apostel. Ik denk alleen maar aan het getuigenis dat hij in een van de brieven geeft, een opsomming van steniging, stokslagen, geeselingen, meervoud, gevangenisstraffen, meervoud, schipbreuken, meervoud. En wat allemaal meer, zodat we zeggen, hoe kan een mens met een zwakke gezondheid als deze apostel dat allemaal hebben doorstaan? Paulus, hij is vaak gebruikt tot eeuwige zegen in vroeger en later dagen. Waar Paulus in zijn dagen verscheen, gemeente, daar beefde de Satan, kunnen we gerust zeggen. Waar in later dagen de brieven van Paulus opengingen, bijvoorbeeld in het leven van Maarten Luther, daar sidderde de hel. Daar werden overwinningen behaald voor het koninkrijk der hemelen. Maar als ik nu in één adem Paulus niet alleen de grootste noem, maar ook de kleinste van de apostelen, dan weet ik niet of u het direct met me eens bent. De schrift geeft toch wel reden om het zo te zeggen. Denk bijvoorbeeld allereerst aan de betekenis van zijn naam. Deze apostel heet Paulus. Dat betekent de kleine. En als u het zelf zou vragen aan de apostel, bent u de grootste? Dan zou u zeggen ja. Ik ben de grootste van de zondaren. Van de zondaren. En hij zou het u niet gauw gewonnen geven als u zou zeggen, nee Paulus, de grootste van de zondaren, dat ben ik. Dan zou hij zeggen, ik ben de grootste. Want ik heb de gemeente van God vervolgd. Ik heb de bruid van Christus, de oogappel van God, aangeraakt en aangerand. Paulus zou zeggen, ik ben de minste van de apostelen. Ik ben het eigenlijk niet waard een apostel genoemd te worden. Ik ben de allerminste van de heiligen, horen we hem getuigen. Nou ja, gemeente, daar hebt u het aan. De kleinste, die de grootste is. De grootste, die de kleinste is. En dat is nu het genadewerk van God in het leven van deze apostel, die dat ook ergens schrijft. Door de genade van God ben ik dat ik ben. En gemeente, dat is de stijl waarin God altijd in zondaren werkt. Omdat de Heere in al zijn werken, in vroeger en later tijd aanwerkt op die lofzang, die hier al moet worden geleerd, en die tot in alle eeuwigheid niet zwijgen zal, deze lofzang, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En als we daarom gaan luisteren, gemeente, naar de werking van God in het leven van deze Paulus, dan is dat een boodschap waarbij een miljonair straatarm wordt. Maar waarbij een bedelaar schatrijk wordt. Handelingen 9. Saulus wordt daar genoemd, in de Statenvertaling, een uitverkoren vat. In de Herzienen, een uitverkoren instrument. Ik kan me zo voorstellen dat de kinderen in de kerk zitten vanavond die zeggen, wat moet je daar nou bij indenken? Dat iemand een vat is. Een vat, V-A-T. Dan mag ik misschien beginnen met een paar voorbeelden om duidelijk te maken wat dat beeld in de tekst nu eigenlijk betekent. Bij een vatgemeente kun je denken aan een vrouw die net een prachtige bos bloemen heeft gekregen. Die pakt ze niet aan om die in een emmer te zetten ergens in de schuur. Of om in een fles te doen en dan ergens in een hoekje neer te zetten. Nee, die vrouw gaat naar de kast waarin ze de vazen heeft staan. En ze kijkt eens naar die bos bloemen. En dan kijkt ze eens naar al die vazen. En dan zoekt ze er eentje en dan zegt ze, daar komen ze volgens mij het mooist in uit. En dan schikt ze in die vaas, die bloemen, niet opdat mensen zullen zeggen, maar vrouw, wat hebt u daar een mooie vaas? Maar met de bedoeling dat mensen zullen zeggen, wat hebt u daar een schitterende bloemen? En misschien dat ze zullen vragen, van wie heb je die gekregen? Kijk gemeente, die vaas voor die bloemen, dat is dat beeld in de tekst dat Paulus een vat wordt genoemd in een van de vertalingen. Nog een ander beeld. Een juwelier heeft een heel prachtig sieraad bemachtigd. Natuurlijk, om dat weer met winst te verkopen. En hij zoekt een heel mooi doosje op en daarin legt hij in de etalage dat juweel, met de bedoeling dat mensen als ze langskomen zullen zeggen, niet wat een mooi doosje, maar dat mensen tegen de achtergrond van dat doosje zullen zeggen, dat sieraad, meneer, is dat te koop? Het Griekse woord in onze tekst kan echter ook vertaald worden met instrument. En dan denk ik aan een chirurg die instrumenten nodig heeft om een operatie uit te voeren. Dan zijn instrumenten niet onbelangrijk. Het slagen van een operatie kan mee afhangen van het instrument dat de chirurg gebruikt. Hulpverleners in ontwikkelingsgebieden kunnen geweldig met de handen in het haar zitten vanwege gebrek aan instrumenten. Anders zouden ze, menselijkerwijs gesproken, heel wat meer mensenlevens hebben kunnen redden. Maar de instrumenten ontbreken. En dat moeten we nu bedenken als we dat woord instrument lezen in de tekst. Dan denken we aan een instrument in handen van de hemelse arts, waar hij gebruik van maakt bij zijn werk, om daar zondaren mee te behouden van de dood. En dan voelt u tegelijk wel aan, gemeente, als die vrouw voor die kast met vazen staat, en vooral wanneer die dokter op de operatiekamer is, bij die tafel met instrumenten, dan is kiezen geen kwestie van, nou ja, je pakt maar wat, willekeurig, nee, dat is uiterst zorgvuldig werk, waarbij het aankomt op wijsheid en inzicht. Het woord verkiezing valt in de tekst, een uitverkoren vat. Dat is dus niet van, God grijpt maar wat willekeurig. Nee, uiterst zorgvuldig gaat hij daarmee aan het werk. Hij die verkiest, dat is de opperste wijsheid, zodat hij precies weet wat hij doet, wanneer hij zo'n instrument uitkiest. En als we op die manier begrepen hebben wat dat woordje in de tekst betekent, en onze jongens en meisjes onthouden het wel, hè? Dat beeld van die vaas, en dat beeld van dat doosje, van de juwelier, en dat instrument van de dokter, dan ontdekken we in onze tekst dat deze woorden gesproken worden van de apostel Paulus. Deze, dat is de apostel Paulus. En we betuigen onze instemming, want we zijn het er helemaal mee eens. Zo is Paulus de heidenapostel, de dienaar van het evangelie van vrije genade, een bruikbaar instrument in de handen van God. De prediker van dat ene thema in eindeloos verschillende variaties, Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is zijn thema. De man die bezeten is van de hartstocht om zielen te winnen voor koning Jezus. In Paulus schittert de schat. In Paulus wordt de bloemenpracht van het evangelie ten volle zichtbaar. Paulus is een geschikt instrument in de handen van de hemelse geneesmeester. Alleen gemeente. Daar kunnen wij dan heel braaf en vlot mee instemmen, omdat wij het verloop van deze geschiedenis kennen en het verdere leven van Paulus. Maar we moeten wel bedenken dat de man voor wie die woorden bestemd zijn in de tekst, als de Heere zegt, deze is mij een uitverkoren instrument, die man, die is nou nog niet meteen in staat om daarmee in te stemmen. Die man is Ananias. We hebben over hem gelezen. Hij woont in Damascus, waar Paulus een paar dagen geleden is binnengebracht. Op die geschiedenis ga ik nu verder niet in. Die Ananias, die is daar in Damascus een discipel van de Heer Jezus. En een hele gehoorzame. Want als de Heer maar zijn naam noemt, dan zegt Ananias, hier ben ik. Tot de dienst van de Heer bereid, in volstrekte gehoorzaamheid. Zijn naam klinkt en Ananias springt meteen in de houding, bij wijze van spreken. Tot uw dienst, Heere. Alleen, als de Heere hem vervolgens naar Paulus stuurt, dan merken we dat deze gehoorzame Ananias, altijd zo bereidwillig, volstrekt toegewijd aan de dienst van de Heere, maar op dat moment voelt hij er niet veel voor om deze opdracht uit te voeren en naar Saulus te gaan. Hij is altijd zeer gewillig om te doen wat de Heere vraagt. Maar nu laat hij weten, ik kan niet inzien dat daar wat goeds van komt, Heere. En als we dan de versen 13 en 14 lezen, en als we dan zien hoe Paulus naar Damascus is gekomen, vers 1 van ons teksthoofdstuk, briesende dreiging en moord tegen de volgelingen van Christus, dan gaan we toch wel begrijpen dat die Ananias er moeite mee heeft dat de Heere zegt, deze is mij een uitverkoren instrument. We krijgen het gevoel, die man, die Saulus, dat is de minst geschikte. Die man, ja, laat hij dan nu eventjes bidden, maar als die huichelt en straks openbaar komt als een wolf in schaapskleren, en dan nu naar die man toe, boter aan de galg gesmeerd, zeggen we dan. Deze, een uitverkoren instrument. Gemeente, vanuit die Saulus is dat ook ten enenmale onverklaarbaar. Saulus is op dat moment misschien wel de laatste die ervoor in aanmerking komt, naar onze waarneming dan. Het zal wel zo wezen, zijn we geneigd om te denken op dat het de Heere zelf is die het zegt. En de Heere weet altijd opperbest wat hij zegt en wat hij doet. Maar dan is het toch wel een wonder, gemeente. Bent u het daarmee eens? Dat dat dan een wonder is dat deze een uitverkoren instrument is. Want wie is die Saulus zoals we hem daar ontmoeten en zo daar bij Ananias op bezoek zien? De schrift die heel eerlijk is, gemeente, ook over de mens in zijn natuurlijke dood staat, in zijn zonde en ellende. De schrift zegt ons in hoofdzaak drie dingen over hem. Saulus is in de eerste plaats op dat moment een fariseer. En nu schrikt u misschien al, en terecht, gemeente. Want bij een fariseer denk je aan die man in de gelijkenis die zich staat aan te prijzen voor de troon van God en die zichzelf verheft boven de tollenaar daarachter in de tempel en die meent dat hij met zijn eigen verdiensten wel in de hemel zal komen. En die straks zonder gerechtvaardigd te zijn naar huis gaat. Die fariseers, dan ziet u voor u die vijanden van de Heer Jezus in het evangelie. Die hem, de zaligmaker, het zo moeilijk gemaakt hebben. En altijd tegenstanders geweest zijn. En hem tenslotte aan het kruis hebben gebracht. Om alle misverstand te voorkomen, gemeente. Paulus is een echte fariseer geweest. Eentje van dat soort. Dat geen borg en geen zaligmaker nodig heeft voor eigen hart. Er is nog meer van Saulus te zeggen. Hij was een fariseer, maar hij was ook een vijand van Christus. Ja, Saulus haatte die naam. Als hij volgelingen van de Heer Jezus vervolgt, dan is het hem eigenlijk om de Heer Jezus zelf te doen. En dan zou hij het liefst in die volgelingen de Heer Jezus zelf uitsluiten uit deze wereld. En de Heer Jezus zelf doden. Zo'n vijand. Er zijn er wel meer geweest in die dagen die vijanden waren van het kruis van Christus. Maar gemeente, we kunnen rustig zeggen, Saulus was de ergste. Hij jaagt ze overal na. Hij dringt binnen in de huizen, hij grijpt ze mannen, vrouwen, kinderen, sleurt ze naar de gevangenis. Hij jaagt ze achterna op hun vluchtwegen, buiten Jeruzalem. Hij zoekt zelfs in de steden in het buitenland waar ze asiel hebben gezocht, zoals de meest extreme terreurbende het vandaag ook doet. Hij doet dat in grote ijver. Briesende dreiging en moord, zegt de Bijbel van hem. En dan zie je daar iets in Saulus van een draak die vuur spuwt. En van een brullende leeuw die zijn prooi achterna zit. Saulus gemeente, zoals we hem hier ontmoeten, die heeft iets duivels. Iets van de Satan. Ik moet er nog wat van zeggen. Gemeente, als de Heer Jezus Saulus verschijnt op de weg naar Damascus, dan zijn er enkele dingen die hij tegen hem zegt. Bijvoorbeeld, het is uw hart de verzenen, de hielen tegen de prikkels te slaan. Saulus, u bent als die onwillige os voor de ploeg die achteruit slaat, maar zichzelf bezeert omdat hij tegen de scherpe punt van de ossenstok slaat. Dat is uw hart om zo de hielen tegen de prikkels te slaan. En zo was Paulus nou bezig, gemeente. Hij verzet zich ook. Hij verzet zich zoals die onwillige os voor de ploeg. Hij verzet zich. Er waren kennelijk dus wel roepstemmen in zijn leven. Maar hij verhardde zich. Welke roepstemmen? Nou, in elk geval weten we zeker dat Saulus aanwezig geweest is toen Stefanus dat getuigenis gaf. Ik zie de hemelen geopend en Jezus Christus staande aan de rechterhand van God. Dat hij erbij is geweest toen Stefanus onder de stenenregen op zijn knieën viel en bad: Heere, vergeef het hen en reken hen deze zonde niet toe. Nou gemeente, wat denkt u? Zou dat bij Paulus nooit een keertje teruggekomen zijn? In een nacht dat hij niet zo goed kon slapen. Dat gezicht van Stefanus. Met de glans en de heerlijkheid van de hemel erop. En toen ook nog aan het eind van Stefanus' leven. Dat gebed voor zijn vijanden. Dat Saulus gedacht heeft, kan dat nou iets van de Satan zijn? Of zouden wij ons soms vergissen? En dan kwam de volgende dag en dan ging Saulus weer verder. En hij leefde daar overheen en toen ging hij de christenen uit hun huis halen en hij sleepte ze naar de gevangenissen en martelde ze samen met de anderen. Toen hebben er natuurlijk ook roepstemmen geklonken, gemeente. Misschien wel een waarschuwing van een moeder die haar kind uit de armen rukt. Die zegt, Saulus van Tarsus, de Heere zal het zien en zoeken. Maar vaker nog, dat getuigenis van de genade van Christus en van het leven met hem wanneer de volgelingen van de Heer Jezus werden gemarteld. En als ze dan tussen de pijnkreten door zeiden, verloochen dan die naam, dan houden wij op. Dat ze zeiden, dat kunnen we niet, want hij is ons leven en zijn bloed reinigt van alle zonden. In hem vinden we alles wat we nodig hebben. Gemeente, dat zet je toch wel eens aan het denken. Paulus, hij zette zich er overheen. Dat heeft hij een tijd lang gekund. Daarom is hij, denk ik, een vervolger geworden als geen ander. Gemeente, als die roepstemmen klinken, en je hoort ze wel, maar je verandert er niet van, dan ga je je daartegen afzetten, hè? Dan ga je hoe langer hoe harder worden in je verzet en in je vijandschap. Nou gemeente, nou naar de tekst. En van deze staat het er nou. Dit, deze. is mij een uitverkoren instrument. Daarmee eens dat dit een groot wonder is. Daar ligt ook tegelijkertijd de eerste boodschap voor ons in de tekst. Namelijk dat het voor zulke gevallen als Saulus, fariseer, vijand, vervolger, dat het zelfs voor zulke niet hopeloos is. Zijn er hier ook mensen die een eigen gerechtigheid hebben waarmee ze menen voor God te kunnen bestaan? U zegt, wat bedoelt u? Leg dat eens uit. Nou, mensen die altijd weer zeggen als het erover gaat, maar ik ga toch naar de kerk. En ik ben toch gedoopt. Ik heb ook belijdenis gedaan. En ik leef trouw mee. En ik ben actief in de gemeente. Ik. Ja, en vult dan maar verder in gemeente. Weet je waar je die mensen nou aan kan herkennen? Die tekenen dragen van een eigen gerechtigheid. Hieraan. Als je ze vraagt, kun je ook zalig worden? Dan zijn ze natuurlijk wel even stil. Maar ze zeggen, ja, dat is een grote vraag. En dan aarzelen ze misschien wel even. Maar vervolgens zeggen ze, ik. En daar moet u zichzelf nu eens op onderzoeken. Want als dat antwoord van u nu ook begint met dat woordje ik. Grote kans dat u dan zeer waarschijnlijk goed fout zit. Als uw antwoord is op de vraag of u zalig kan worden. En u hebt het over wat ik beleefd heb. En wat ik denk. En wat ik voel. En wat ik ervaar. En wat ik doe. En wat ik weet. Gemeente, dan kunnen we wel eens bij die mensen horen. Die fariseërs. Die een eigen gerechtigheid hebben. Om zalig te kunnen worden. Want in dat hele rijtje ik. Kwam de Heer Jezus niet voor. Ik. In de plaats van Jezus. Dan heb je natuurlijk de Heer Jezus nog wel nodig. Om je een handje te helpen bij dit of bij dat. Maar uiteindelijk kan je zelf een heel eind komen. Nou ja, zegt u, goed dan. Maar ik ben toch geen vijand van God zoals Paulus was. Weet u wat die vijanden zijn? Dat zijn mensen, en dan komt het weer dichtbij. Dat zijn mensen die zich verzetten tegen het radicale karakter van het evangelie van genade. Dat de Heere zegt, mijn genade is u genoeg. En dat u laat weten, maar ik heb zelf ook nog wat. Ik beleef, ik denk, ik voel, enzovoort, enzovoort. Maar weet u wat bij Paulus was? Hij stond tussen de Heere Jezus en andere mensen in. Zou u daarvoor oppassen? Als opvoeder, als leerkracht, als levend lidmaat van de gemeente. Dat we ongemerkt niet tussen de Heere en onze medemens komen te staan. Zodat we medegemeenteleden verhinderen om tot hem te gaan. Mensen die boven Christus zijn uitgerezen. Zitten ze hier, van wie de Heere moet zeggen, met al uw vuur en met al uw ijver slaat u met de hielen tegen de prikkels. Want zeg nu zelf, er klinken in het leven nog zoveel roepstemmen, die klinken ook elke keer in de prediking. En hoeveel van die roepstemmen heeft u wat dat betreft al gehad? En die klinken in de leiding van de Heere in uw leven. En die klinken in allerlei gebeurtenissen waarmee u in aanraking komt. Herkent u dat in uw eigen leven misschien? Zo door de Heere geslagen. Maar geen pijn gevoeld. Zo door de Heere stilgezet. toch weer gewoon verder gaan. Moet u eens luisteren. Moet u eens goed luisteren. Wat het woord vanavond ons zegt. Deze is mij een uitverkoren instrument. Dat is nu het evangelie. Waaraan de fariseeën zich ergerden. En waar de hoeren en de tollenaren door zalig konden worden. Een mens die er niks voor heeft. Nee, die alles tegen heeft. En die in onze gedachten als laatste in aanmerking komt. Misschien zegt u het ook wel. Och heren, waarom was het op mij gemunt? U hebt toch niks in mij kunnen zien en kunnen vinden. De Heere zegt, deze is mij een uitverkoren vat. Dit is de vaas waarin ik de bloemen van het evangelie in ga zetten. Dit is het instrument waardoor ik ga opereren in het midden van de gemeente. En vraagt u naar het geheim daarvan? Gemeente, dan is het duidelijk dat de reden daarvoor niet in Paulus ligt, zoals die nooit in de mens ligt. Er is geen enkele grond in ons voor te vinden, dat de Heere ons kiest. Paulus heeft er niet voor niets later in zijn brieven van laten weten. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheden heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Dan komt het radicale karakter van de genade in naar voren. En dat is nou uitverkiezing, gemeente. Dat de Heere mensen die hem niet zoeken, die er hem niet vragen. Het kunnen vijanden en haters van de Heer Jezus Christus zijn. Maar dat hij ze tegenkomt op hun levensweg. En dat hij ze stilzet en omkeert en ombuigt. En dat hij ze vanuit de duisternis haalt tot het wonderbare licht van Christus. Opdat ze zo zouden worden als een vat waarin de heerlijkheid van het evangelie schittert. En de deugden van God worden verkondigd. Heere, wat bent u groot. Heere, wat bent u barmhartig en ontfermend. Eindeloos goed bent u. De Heere verkiest ze zoals ze zijn. En dat is een moedgevende boodschap, gemeente. Waarom niemand van ons bij voorbaat wordt uitgesloten. Ja, we worden geroepen vanavond. Zoals je bent. Maar niet om te blijven zoals je bent. En dat we ons kunnen verontschuldigen met van, nou ja, de mens blijft nou eenmaal een zondaar. Tot zijn laatste snik. Gemeente, dat is niet waar. Ja, dat die zonde blijft, dat zal waar zijn. Maar niet dat die zondaar dezelfde blijft. De Heere verkiest de mens zoals hij is. Om hem vervolgens te maken zoals hij hem hebben wil. Zoals dat bij Paulus is gebeurd. Deze is mij een uitverkoren instrument. Een uitverkoren vat. Het gaat er immers om dat de bloemenpracht gaat schitteren. Dat de Heere wordt groot gemaakt en verheerlijkt in zijn werken. En dan zult u zeggen, waarom doet de Heere dat dan? Dan kan ik dat maar het beste met een oude uitdrukking zeggen. Die we maar goed moeten onthouden. Gemeente. Dan neemt de Heere redenen uit zichzelf. Waar moet hij anders redenen vinden? In ons in elk geval niet. Hij neemt ze uit zichzelf. Om het met de woorden van het doopformulier te zeggen. Dat doet de Heere nou vanwege zijn grondeloze barmhartigheid. En dat woordje barmhartigheid, dat betekent oorspronkelijk moederschoot. De meest veilige plaats van een mens. Een plaats van tere gevoelens. Van liefde en van zorg. Zo zie je een aanstaande moeder de hand op de buik leggen. Je bent mijn kind. Ik zal voor je zorgen. Die barmhartigheid. Die tere gevoelens van liefde en zorg, van ontferming, dat Gods ingewanden rommelen van barmhartigheid, voor mensen die zichzelf niet kunnen redden. En die hollende in de richting van het verderf zijn. En dat hij ze tegenkomt. En stilzet. En van een Saulus een Paulus maakt. Een mens die dat te beurt valt, gemeente, zal zich net als Paulus alleen maar kunnen verwonderen. Dan kun je nooit meer groot worden in jezelf. Gemeente, dan kun je nooit meer op een ander neerkijken. Ook dat niet. In diepe ootmoed en in diepe verwondering kun je alleen maar zeggen, Heere, hoe bestaat het dat u het zo hebt gedaan bij mij? En als je dan een mens tegenkomt wiens hart gesloten blijft voor de Heere, hoewel hij in dezelfde situatie is opgegroeid, misschien wel aan dezelfde tafel groot geworden, dat je zegt, Heere, hoe bestaat het toch dat hij er niets van ziet en dat u bij mij wel de ogen opende? Waarom was het op mij gemunt? Ja, dat is nou alleen maar genade, gemeente. En gadeloze ontferming. Grondeloze barmhartigheid. Vrije gunst die eeuwig hem bewoog. En stel nu eens voor dat het anders was. Dat wij er wel wat aan toe moesten doen. Gemeente, als het van onze kant moest komen. Dan was ik toch voor eeuwig verloren. Dat, gemeente. Als de Heer toch eens niet zocht naar een mens die naar hem niet vroeg. En dan denk ik aan die Joodse rabbi ergens in Rusland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij zat op een mooie zomerdag voor zijn huis op zijn stoel en zijn kleinkinderen speelden om hem heen. Ze speelden verstoppertje. En op een gegeven ogenblik waren ze allemaal verdwenen. En toen kwam de jongste naar hem toe. Naar hem toe. En die stond te snikken. Het jongetje was een jaar of 4, 5. En opa boog zich over dat snikkende jongetje heen. Wat is er, joh? En dat jongetje zegt, ik heb me verstopt. En er is niemand die mij zoekt. Toen begon prompt die oude rabbi ook te huilen en hij zei, mijn jongen, dat zegt de Heere nou ook. Er is niemand die mij zoekt. Gemeente, en dat is het toch? Er is toch niemand in de kerk die uit zichzelf naar de Heere vraagt, gaat eens na. De Heere begon immers. Maar daarom is het ook zo'n evangelie dat de tekst zegt, deze. En u weet nu wie we bedoelen, hè? Deze is mij een uitverkoren instrument. Uitverkoren instrument. Niet voor niks, gemeente, als Paulus over de uitverkiezing spreekt in zijn brieven, dat hij altijd weer inzet met de aanbidding en de lofzang. Bijvoorbeeld als hij zegt, die ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld. En in een andere brief, die mij afgezonderd heeft, van de moederschoot. En het heeft hem behaagd zijn zoon in mij te openbaren. In dat woordje uitverkoren, daar ligt het hele evangelie van de Heer Jezus Christus in opgetast. Zijn vrijwillige liefde, waarmee hij zich gegeven heeft. Het evangelie van zijn bloed en van zijn Heilige Geest, die uit de duisternis trekt tot hem. Dat is uitverkiezing, gemeente. Dat God een zondaar aanziet in Christus. En dat hij hem brengt tot Christus. En hem verbindt aan Christus. En doet leven uit Christus. Dat is uitverkiezing. Dat is het geheim van de zaligheid van Paulus. En daar ligt vanavond de mogelijkheid in. Voor de grootste van de zondaren in ons midden. Begrijpt u het? Het gaat erom dat die schat gaat schitteren. Dat die bloemenpracht bewonderd wordt. Maar wat denkt u? Als je nou 1000 euro geeft aan een bedelaar. Of aan een miljardair. Weet u wat die miljardair doet? Die heeft toch genoeg. En hij frommelt het ergens in een zakje. Waar nog een aantal van die briefjes zitten. En als hij thuis komt, dan weet je geen eens meer hoeveel erin in zit. Maar als je een bedelaar 1000 euro geeft, dan springt u een gat in de lucht. Nou, dat is nou het wenkende en het lokkende uit dat woord uitverkoren. Dat is mogelijk, dat is meer dan 1000 euro trouwens. Maar dat is wat. En als je dan bedelaar bent, maar dan wil je het hebben en dan maak je er werk van. En dan is het een wonder, toch? Gemeente, wat is het dan een bevrijdend evangelie? Dat moet je wel gaan ontdekken, dat er nou niks van mij bij hoeft en dat het alleen maar genade is. En dat is de poort van het paradijs, waardoor Luther mocht binnengaan. En waar Bunyan het pak van zijn schouders mocht laten afglijden. En waarvan McShane heeft gezongen, ik boog me en geloofde. En mijn God sprak mij vrij. En wat is dat een ruim evangelie voor de grootste van de zondaren in ons midden. Want er valt er niemand vanavond bij voorbaat buiten. Indien iemand gezondigd heeft, hij is een verzoener van de zonde. En niet alleen voor die van ons, maar voor die van de gehele wereld. En wat een zekerheidsbiedend evangelie is dit, gemeente. Want nu ligt de grond in die God, die het werk waarin hij begonnen is, ook zal voleindigen. In die weg komt God aan zijn eer en komt de kerk aan zijn zaligheid. En dan het getuigenis wat er van uitgegaan is. Na de schriftlezing lezen we meteen dat de Saulus Christus verkondigde. De Heere heeft in deze apostel bereikt dat hij een instrument werd. Paulus werd inderdaad als zo'n vaas waarop de bloemenschat van het evangelie uitkomt en gaat schitteren, zodat anderen gaan zeggen, hoe kom je daaraan? Zou ik er ook bij kunnen komen? Als Paulus dan zo door de Heere geroepen is, dan zie je wat het eerste is wat Paulus doet. Hij predikte terstond Christus. En het laatste wat we hem horen doen, en dat is het enige wat hij nog wil, dat is verkondigen. Jezus Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods, tot zaligheid voor wie gelooft, altijd en overal. Is daar in je leven al plaats voor, gemeente? Bent u door die prediking van die vaas die die bloemenpracht liet schitteren, al ingewonnen, dat u de Heer Jezus ontmoet in al zijn schoonheid, maar ook in zijn wijsheid? Want hij weet zijn instrumenten te kiezen. Hij weet altijd precies wat hij doet. En gemeente, dat die schoonheid van Christus u wordt aangeprezen. En dat u komt tot die verlangende vraag. Hoe kom ik daar nou aan? Paulus, gemeente. Een vat waarin de schat van het evangelie op ligt. Een volle rijke Christus voor een rijke zondaar. En waar die twee elkaar ontmoeten. Paulus. Hij is een instrument geworden in de handen van de hemelse chirurg. Want in zijn prediking wordt haarscherp de zonde aangewezen. Ook de zonde waarin hij zelf had geleefd. En hij zegt het ook eerlijk. Alles wat mijn winst was, dat is me om Christus wil schade en vuilnis geworden. Om de uitnemendheid van de kennis van de Heer Jezus Christus. Paulus, gemeente. Het is zo'n vaas die het evangelie laat schitteren voor hen die zich verzetten misschien tot nog toe tegen de roepstemmen van God. De apostel schrijft het zelf. Dat hij een toonbeeld is van het geduld van God. Hij zegt het. Mensen, als ik toch eens op die weg naar Damascus had moeten sterven en voor God had moeten verschijnen. Als ik toen eens was gestorven. Maar juist daarom die bewogenheid met mensen die zich verzetten tegen de roepstemmen. Die met alle klem vanuit de schrik des Heren tot hen komen. En met alle aandrang van de liefde van Christus die ze smeekt als het ware. Laat u toch met God verzoenen. Want Paulus, hij gunt de zondaar zo'n koning. Zo'n koning, gemeente. Daarom zeg ik, ik kan niet in zijn schaduw staan, maar dat zeg ik hem toch wel na. Ik gun u en jou zo'n koning, geen andere. En ik gun deze koning veel onderdanen hier in Haaft en omgeving. Paulus, een uitverkoren instrument. Hij zegt het, dit is een getrouw woord en alle aanneming waard dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Om zondaren zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben. Amen. Zingen we nu gemeente uit Psalm 106. Derde vers geeft dat mijn oog het goede aanschouw, hetwelk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voegen. Derde vers van Psalm 106. Laten we de Heere nu bidden en danken. Trouwe Heere in de hemel. Zo mogen we u wel noemen. Omdat we zojuist u hebben bezongen. Vanwege uw onbezweken trouw. En dat u in die trouw ons wilt toevoegen dat heil van uw uitverkoren. Dat we het goede aanschouwen. Heere, geef het. Dat de bloemenpracht toch enigszins geschitterd mag hebben vanavond. Van het heerlijke evangelie. Van uw machtige genade. Die genoeg is. Voor nu. Voor straks. En voor eeuwig. danken u voor de stilte van dit uur, Heer. Voor de stille aandacht van jong en van oud. Maar we bidden u, wilt u dit woord meegeven, Heer. Zodat het hoofdstuk Handelingen 9, wat vandaag 2 keer aan de orde kwam, en wat niet toevallig is, maar dat het blijvende zegen mag achterlaten. Daar bidden wij u om. En waar we u tekort in hebben gedaan, Heere. Want u bent zo te prijzen en te roemen en groot te maken en te bewonderen. Om wat u doet, Heere. Als u zo'n vat kiest en als u zo'n instrument uitzoekt. En als u dan de Christus op ons laat aankomen vanavond. Dat we verwonderd zeggen, maar het kan toch niet. En het gebeurt toch. O Heere, wat rijk. Wat groot. Dat we u te voet mogen vallen. U mogen aanbidden. U mogen groot maken. Genadige Heere. Dat we u onze rotssteen noemen. Om in u alle vastheid te vinden. Te midden van alles wat langs ons heen stormt en waait. O trouwe God, houd ons staande. Wees onze rots, ons deel, ons even goed. Uit genade. Amen. De slotzang is Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Het 8e vers van de 89e psalm.
Thank you.
Gemeente, gaat nu heen in vrede. Bewaar het woord en ontvang de zegen van de Heere voor u en voor degene die de Heere op uw weg plaatst. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.